Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Damas Ruup. Het is niet meer gebeurd sinds 1945. De eindexamens gaan dit jaar niet door. De coronacrisis maakt centrale organisatie onmogelijk. En dat is ingrijpender dan alleen geen volle gymzalen en examenfeestjes, ziet onderwijsredacteur Mirjam Remy. Dit beïnvloedt een hele generatie. En misschien wel de keuzes en de kansen die zij gaan krijgen. Hey Mirjam, de afgelopen weken zijn voor elke grote sector in Nederland natuurlijk gekkenhuis geweest. Voor zorg natuurlijk, maar ook justitie, politie. En jij bent onze onderwijsredacteur. Hoe zijn de afgelopen weken voor jou geweest?
Ja, je zegt afgelopen weken, maar het voelt eigenlijk alsof dit al, nou ja, meer dan een maand gaande is. Ik ben zelf ook, nou ja, totaal mijn besef van tijd kwijtgeraakt eigenlijk. Er is gigantisch veel gebeurd en de gebeurtenissen hebben elkaar in heel groot tempo eigenlijk steeds opgevolgd. Dus ik ben al een paar weken, nou ja, thuis natuurlijk, net als de rest van Nederland, van achter mijn bureau, ja, heel veel in contact met directeuren, leraren, scholen. Ja, ik ben eigenlijk continu aan het bellen met mijn collega Patricia Veldhuis, met wie ik over onderwijs schrijf. Er zijn best wel wat dingen besloten vanuit het kabinet de afgelopen weken die natuurlijk heel veel invloed hebben op het onderwijs. Maar die kwamen steeds nadat het onderwijs soort van daarop omvroeg, of dat de druk verhoogd werd. En dus het onderwijs was eigenlijk steeds net een stapje eerder. Dat zag je al de eerste persconferentie, of in ieder geval de persconferentie waarin Rutte aankondigde van, nou ja, vanaf nu moeten alle Nederlanders thuiswerken. En wordt gevraagd om iedereen met neusverkoudheid of lichte klachten al thuis te blijven. Dat was donderdag 12 maart. En toen werd er ook gezegd, maar de scholen blijven open. En dat zorgde toen al direct voor best veel verwarring bij leraren, maar ook bij ouders. En toen, toen is dat weekend, is eigenlijk het hele weekend de druk opgevoerd. Onderwijsorganisaties hebben overlegd met de minister. En ondertussen lieten leraren en schooldirecteuren ook wel heel erg van zich horen. Ze lieten hun zorgen merken. En toen op zondag kwam dan het besluit, we gaan de scholen toch dicht doen.
En de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat met name veel scholen er niet in slagen hun scholen ook fysiek open te houden. Onder andere vanwege het feit dat ook veel onderwijspersoneel thuis zit, ziek is. En het daardoor niet meer goed ook organiseerbaar is. En dat ook er veiligheidsrisico's in de school kunnen ontstaan.
En je zou denken van, nou ja, dan gaan de scholen dicht tot 6 april. Dat is in ieder geval helderheid voor een paar weken. Maar er hing toen nog één vraag in de lucht waar Slob die zondag geen antwoord op gaf. En dat was hoe het moest met de schoolexamens en de examenkandidaten. Dus middelbare scholen hadden soms, nou ja, de volgende dag, de dag dat ze dus opeens dicht moesten, schoolexamenweek gepland, toetsweek. En die hebben dat tot nader order afgezegd. En die zeiden van, ja, we moeten afwachten tot we daar bericht over krijgen. En toen die dinsdag, ook geloof ik rond het eind van de middag, kwam dan het verlossende woord van Slob.
En de scholen in het voortgezet onderwijs gaan weer open. Dat wil zeggen voor leerlingen die examen moeten doen. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. Het is de bedoeling dat alle leerlingen dit jaar gewoon eindexamen kunnen doen.
Maar dat besluit zorgde eigenlijk ook niet voor duidelijkheid, want scholen gingen er allereerst al heel verschillend mee om. Ik sprak bijvoorbeeld zelfs een vader die vertelde dat zijn kinderen op verschillende middelbare scholen zaten. Hij woont in de buurt van Uden, de grootste brandhaard van Nederland.
Brabant.
En de ene school van zijn kinderen, die zei, we stoppen met de schoolexamens, want het is onveilig. En de andere school zei, we gaan door. Ja, dus dat, ja, waarom zou het op de ene school wel veilig zijn en op de andere school niet?
Ja.
Dus ja, mensen waren daar heel erg bezorgd over uit het onderwijs. Sommige leraren durfden niet te surveilleren. En intussen, er werd bijvoorbeeld inmiddels ook een petitie werd er opgezet. Die petitie was een oproep om te stoppen met de centrale eindexamens. En die is toen in een paar dagen tijd, in amper een week tijd, is die wel 23.000 keer ondertekend.
De VO-raad roept minister Slob op om de schoolexamens en het centraal examen te schrappen. Ze willen zo snel mogelijk duidelijkheid van de minister.
Schort die schoolexamens op. Ja, als het kan morgen, desnoods overmorgen. En we willen echt spoed over.
Want is dat een beetje het patroon dat zich de hele tijd herhaalt? Het kabinet kondigt maatregelen aan om de epidemie te beperken. En vervolgens ontstaat er paniek in het onderwijs, omdat eigenlijk niemand zeker weet waar ze nu aan toe zijn.
Ja, scholen zeiden ook wel soms van, we hebben het gevoel dat we een beetje RIVM'tje moeten spelen eigenlijk. Want er wordt zoveel nu bij onszelf gelaten.
En dat brengt me bij de centrale examens.
Intussen, afgelopen week, werd de druk ja, ook weer heel hoog om iets te doen met die schoolexamens en die eindexamens.
Zorg dat er heel erg veel druk is komen te staan op de afronding van die schoolexamens.
En dat bereikte dus afgelopen dinsdagochtend uiteindelijk, werd duidelijk wat daar de beslissing in werd. En dat was dus de hele drastische beslissing om de centrale eindexamens niet door te laten gaan.
Leerlingen krijgen bij voldoende afronding van het examenjaar een volwaardig diploma om de overstap ook naar het vervolgonderwijs te kunnen maken. De eindcijfers zullen bepaald worden op basis van de resultaten van het schoolexamen.
Ik moet zeggen, daar keek ik wel eventjes van op, maar dat lijkt me een ontzettend rigoureus besluit.
Ja, het is natuurlijk heel heftig voor een hele generatie leerlingen. Het zijn er meestal zo'n 200.000 die al heel lang toewerken naar dat examen.
Wat is dit eerder gebeurd?
Ik denk dat het slechts 1 keer eerder is gebeurd. Dat was in 1945, het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog.
Want je hoort de hele tijd die vergelijking getrokken eigenlijk met een oorlogssituatie. Maar die parallel gaat voor het onderwijs dus eigenlijk gewoon heel direct op.
Ja, wat dit voorbeeld betreft wel, maar ja, het is natuurlijk ook een heel gekke situatie, want het voelt natuurlijk niet als oorlog. En dat is in een paar weken tijd zijn we hierin beland.
En wat betekent dat voor die leerlingen? Want er is wel een hele generatie die dit jaar moet slagen, vermoed ik.
Ja, voor die leerlingen betekent dat toch nog steeds wel onduidelijkheid. Want normaal gesproken bestaat de helft van je cijfer bestaat uit schoolexamens en de andere helft bestaat uit de eindexamens. Die eindexamens vallen dus nu weg. En nu heeft de regering gezegd, de schoolexamens worden leidend. Maar het is ook nog niet bekend wat de regeling wordt om te slagen. Dus hoeveel voldoendes heb je nodig? Voor welke vakken? Wordt dat soepeler dan normaal gesproken? Dat soort dingen, dat moet nog blijken.
En je hebt de afgelopen week heel veel scholen gesproken om een beeld te krijgen van hoe zij die schoolexamens organiseren. Want niet alleen worden ze belangrijker, maar het lijkt me ook nog heel ingewikkeld. Want ja, hoe ga je leerlingen bij elkaar zetten? Hoe ga je dat vormgeven? Heb jij daar een beeld van kunnen krijgen?
Er is echt een gigantische operatie geweest in heel korte tijd. Dat is ook wel echt heel erg bijzonder. Er werden de hele tijd lesmethodes gedeeld, filmpjes over wat goede instructiemethoden zijn, hoe je ervoor kan zorgen dat kinderen opletten als ze achter een scherm zitten. En ze hebben dus in een paar dagen tijd een hele onderwijs digitaal uit de grond gestampt. Dus ja, dat is wel een enorme prestatie, zeker als je bedenkt dat het best wel veel moeite heeft gekost de afgelopen jaren om ze een beetje richting meer digitaal werken te krijgen. Ik sprak bijvoorbeeld deze week een school uit Drachten, en daar hadden ze ervoor gekozen: we doen alle examens op afstand. Maar de schoolexamens zouden deze week plaatsvinden, dus er was maar een week de tijd om na te denken over hoe ze dat dan gingen doen. En toen heeft alle secties van alle vakken, die zijn toen de schoolexamens om gaan werken tot een soort open boek tentamens. Omdat leerlingen hebben natuurlijk in principe gewoon alles bij de hand als ze thuis zitten.
Het internet, om maar iets te noemen.
Het internet, maar ook WhatsApp en hun hele klas. Ze kunnen natuurlijk gewoon overleggen.
En hoe proberen ze dit dan te voorkomen? Dat dit schoolexamens worden waarin de hele klas met elkaar de antwoorden uitwisselt?
Door examens op een andere manier vorm te geven. Dus door ander soort vragen te stellen, te letten op de tijd die leerlingen krijgen. Ze hadden, deze school had ook wel verschillende versies gemaakt, waardoor je dat natuurlijk ook wel een beetje kunt voorkomen.
Maar het sleutelwoord in zowel basis als middelbaar onderwijs is dus digitalisering. Alles moet, voor een groot deel in ieder geval, via de computer nu. En waren leraren en scholen daar klaar voor?
Nou, je ziet best wel een groot verschil tussen scholen. Sommige scholen moesten echt in een paar dagen alles nog opzetten, inventariseren welke leerlingen een device hebben, dus een laptop of een tablet. En hoe kun je controleren of mensen op een afstand iets begrijpen? Dus het is best wel complex.
Het is een hele nieuwe manier van werken natuurlijk.
Ja, je hoort verschillende geluiden. Dus sommige scholen die zeggen van het loopt eigenlijk best wel goed. Maar je hoort toch ook wel dat er ook veel leerlingen zijn die moeite hebben met het maken van opdrachten. En een heel klein groepje leerlingen die, die helemaal niets doet. En die ook moeilijk bereikbaar zijn voor docenten. En ik heb ook wel contact af en toe met de Nassau in Breda, een scholengemeenschap.
Goed, beste mensen. Goedemorgen allemaal. Ik open even vast het chatvenster. Geef even een teken van leven als je er bent, want ik zie al een aantal meldingen hier.
Die waren al heel ver eigenlijk met digitalisering. Dus alle leerlingen hadden sowieso een tablet om op te werken of een laptop. En leraren waren getraind in de programma's, leerlingen waren getraind. Dus zij konden eigenlijk best wel snel van start.
Ik zie Olivier, ik zie Kyle, ik zie Sonja, ik zie Britt. Kom maar even door, jongens, met die meldingen. Dan ga ik dat straks even naast Somtoday leggen.
En zij hebben gewoon het rooster in stand gehouden. Alleen het is dan iets korter. Dus normaal 3 kwartier of zo. En dan nu 35 minuten. En de rest van de tijd kunnen leerlingen chatten.
Je bent meer aan het doseren dan ik normaal doe. Er zijn allemaal van die werkvormen, maar ik geloof eigenlijk alleen in het onderwijs-leergesprek, zoals het heet. Er zit veel vertellen in, maar continu vragen stellen, continu verklaringen zoeken bij die leerlingen.
Dit vertelde Paul Lemmens, die op de Nassau werkt in Breda en die geschiedenis geeft aan een 5 VWO-klas.
En dat is lastiger op afstand, maar ja, met de middelen die we hebben, ben ik eigenlijk best tevreden in hoe het gaat. En via de chatbox, snelle reacties, leerlingen reageren, snel dus ik praat in de microfoon. En dan noem ik ook namen, reageer even, is het duidelijk. Nou ja, met de middelen die we hebben probeer ik die interactiemodus wel zo groot mogelijk te houden.
Open zichtbaar voor iedereen nu? Dat is fijn, oké. Dan zie je, lees maar voor Bas, de rode titel.
Oorzaak en gevolg, ismus uit de 19e eeuw.
Nou, een eentje hebben we heel uitgebreid al gedaan. We hebben het uitgebreid gehad, je mag van de micro af Bas. We hebben het uitgebreid gehad over het nationalisme. In hoeverre.
Hey, en nu de leerlingen zelf ook thuis zitten, lijkt me dat ook de thuissituatie waar ze in zitten ook ineens heel veel invloed gaat hebben op het onderwijs dat ze krijgen. En ja, hoe ze daarin slagen of niet.
Het is natuurlijk heel verschillend van de thuissituaties van leerlingen. Dus sommige ouders die maken hele schema's en die zijn punctueel. Dus dan staat er bij wijze van spreken om 7 uur opstaan, om 7:30 ontbijten, om 8:30 een dansje doen, om 10 uur fruithapje, et cetera. Maar dat geldt natuurlijk ook niet voor alle kinderen. Dus er zijn ook kinderen die helemaal geen begeleiding krijgen thuis, of kinderen waarvan de ouders geen Nederlands spreken. Het zijn natuurlijk ook kinderen voor wie het best wel onveilig is thuis. Dus het zal zeker niet zo zijn dat elk kind nu leert, nog los van dat het voor elk kind een prettige tijd is.
En wat kunnen daar de gevolgen van zijn voor lange termijn voor leerlingen? Dat het zo belangrijk is geworden hoe het er bij hen thuis aan toe gaat?
Nee, wat heel spannend gaat worden is, of nou ja, niet eens spannend denk ik, want het zal ongetwijfeld gevolgen hebben op de kansengelijkheid van leerlingen in Nederland. Iedereen wordt natuurlijk in een ander nest geboren en in het ene nest ben je bevoorrechter dan in het andere. Bijvoorbeeld omdat je ouders jou al heel veel kunnen leren, omdat er veel boeken zijn, je vaak naar musea gaan, je veel kennis krijgt aangereikt al van jongs af aan, terwijl in andere gezinnen dat veel minder zo is. En het onderwijs is eigenlijk bedoeld om die verschillen zoveel mogelijk op te heffen. Nu gaat dat in de normale omstandigheden al niet bepaald perfect. Maar je kunt je voorstellen dat in deze omstandigheden, waarin leerlingen nog afhankelijker zijn van thuis en de verschillen in hun situatie nu de hele dag door groot aanwezig zijn.
En het gaat dus verder dan alleen een leerachterstand. Maar je denkt dat deze nieuwe situatie een grotere ongelijkheid kan veroorzaken tussen leerlingen, tussen hun kansen.
Ja, dat zit er wel dik in. En dan is het ook nog zo, natuurlijk de eindtoets is afgeschaft. Daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar die gaat dit jaar niet door. En de centrale eindexamens ook niet.
Je bedoelt de eindtoets van het basisonderwijs?
Van het basisonderwijs, dus de, ja, zeg maar de CITO. En dat soort gestandaardiseerde toetsen, dus de eindtoets of de centrale examens, die zijn over het algemeen juist goed voor kansengelijkheid, omdat iedereen dezelfde toets krijgt. Dus voor je beoordeling ben je niet afhankelijk van hoe de leerkracht over jou denkt. Het is uit onderzoek bekend dat juist gestandaardiseerde toetsen voordelig zijn voor leerlingen die misschien vaker lager worden ingeschat door leerkrachten. Ja, we kennen allemaal verhalen van te laag ingeschatte leerlingen die eigenlijk wel het VWO hadden aangekund, maar toch een VMBO-advies kregen. En juist voor die verhalen is de eindtoets een moment om, om dat op te halen. Maar de, waar de grootste verliezers zitten, zeg maar, dat is in die groepen.
Ja, en oneindig veel trivialer. Het is natuurlijk ook voor eindexamenleerlingen iets wat je mist. Een ritueel, een soort rite die iedereen doormaakt, die zij nu moeten overslaan.
Ja, dat moet heel ingrijpend zijn. Oh. Het is toch een heel, een best wel vormende periode in je leven die je mist. Want niet alleen de examens, natuurlijk ook alles wat erbij hoort. De examenreis, de examenfeestjes. Het staat allemaal nu stil. En ik sprak daarover met Tim Masselink, een leerling die in HAVO 5 zit en nu dus geen eindexamen meer hoeft te doen.
Maar daarnaast is het hele toneelstukje eromheen nu ook in één keer weggevallen. Dus dat je ergens in juni op een dag zit te wachten op het belletje van je mentor. Ben je wel geslaagd, ben je niet geslaagd? Dat is nu in één keer weggevallen. Misschien gaan een examengala gaat niet door. Dat gevoel dat je met z'n allen een hele mooie periode van je leven afsluit als het ware. En als je dan in één keer hoort dat dat niet meer doorgaat en dat dat weg is gevallen, dan heb je ook een beetje dat idee van, maar wat is nou precies wel het moment waar we naartoe hebben gewerkt dan? Want dat is in principe dat centrale eindexamen.
Want hoe deden ze dat in 1945, de vorige keer dat dit gebeurde?
Ik weet niet of ze toen al naar Salau gingen. Nee. Zeg maar hoe het sociaal ging, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ze toen dus diploma's kregen. Toen werden ze een soort van uitgedeeld. En de directeur van de school die ondertekende dan een getuigschrift. Samen met de inspecteur die toezicht moest houden op de school waar je op zat. En in hun beoordeling of je dat diploma of dat getuigschrift kreeg, ja of nee, zat dan ook bij inbegrepen hoe je had gedragen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus als je fout was, dan kreeg je hem niet.
Dus tenzij je gecollaboreerd had, kreeg je in principe gewoon een diploma. Slaagde je?
Ja, ja.
En hoe is het die generatie zonder eindexamen vergaan? Liepen zij tegen problemen aan in het hoger onderwijs of in hun loopbaan later?
Voor zover bekend niet echt. Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht had deze week een kort stukje daarover gemaakt. En leraren waren er nodig een paar jaar later. En toen waren de kandidaten van 1945 wel net zo geliefd en gewild als die van 1946.
Dus ze kwamen wel gewoon goed terecht op universiteiten?
Ze kwamen wel gewoon aan de bak.
Hey, en maken de leerlingen van deze generatie dit jaar zich nu al zorgen om hun corona-diploma? Een diploma waarvan misschien later wordt gezegd, wat is dat nou precies waard?
Valt mee hoe bezorgd ze daarover zijn. Ze hebben natuurlijk wel allemaal vragen over hoe het met hun vervolgopleiding moet en of ze überhaupt slagen. Je bent wel uit een heel bijzonder jaar dan.
En Mirjam, wanneer gaat nou dat prachtige moment plaatsvinden dat alle schooltassen aan de vlaggenmasten gaan? Of slaan we dat dit jaar gewoon over ook?
Nou, er hangen er al een paar.
Nu?
Leerlingen die er heel goed voor staan hebben dinsdag zelfs al de vlag opgehangen.
Want?
Ja, omdat ze dachten het gaat niet door en ik kan niet zakken. Je ziet ze niet veel. Ik moet ook zeggen dat ik niet op heel veel plekken nu ben in het land. Maar er hangen er wel al een paar, ja.
Dus voor sommige leerlingen is de buit al binnen.
Precies.
Dankjewel, Mirjam.
Graag gedaan, Thomas.
Je luistert naar vandaag. En we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals de recente zorg dat de Amerikaanse president Trump beslag zou leggen op beademingsapparatuur van het Nederlandse bedrijf Philips, terwijl de hele wereld kampt met tekorten. Wat zou dat betekenen? Ik bel met technologieredacteur Mark Heijink. Hey Mark, die onrust waar we de hele tijd over horen, over Trump en beademingsapparaten, waar komt dat nou precies vandaan?
Nou, de aanleiding van de onrust is eigenlijk het nieuws dat Amerika de oorlogswet uit de jaren 50 heeft geactiveerd. En dat is een wet die het mogelijk maakt om belangrijke industrie voor de bevolking, voor de volksgezondheid, te annexeren of te vorderen. Het Nederlandse bedrijf Philips, dat in Amerika twee fabrieken heeft die beademingsapparatuur maken, was bang dat hun hele productiecapaciteit geannexeerd zou worden.
Ja, want als je het hebt over spullen die je nodig hebt op dit moment, dan denk je al snel aan beademers.
Ja, dat zijn echt de levensredders op dit moment. Want zij houden ook hele verzwakte patiënten nog in leven, waardoor ze kunnen vechten tegen het virus in hun lichaam. En met een beademingsapparaat krijg je gewoon langer de tijd om die strijd aan te kunnen.
Want zijn er genoeg beademingsapparaten op de wereld op dit moment?
Nee, veel te weinig. De beademingsapparatuur die gebruikt wordt op de intensive care, die wordt normaal in duizendtallen wereldwijd geproduceerd. Ik hoorde van iemand dat er in Europa ongeveer 1000 worden uitgeleverd aan ziekenhuizen per jaar normaal. En dat is een vervangingsmarkt, niet echt een spannend product dus. En wat je nu ziet is dat er wereldwijd opeens explosieve toename is van de vraag naar dit soort machines. En dat betekent dat het opeens een massaproduct moet gaan worden. En de medische industrie heeft echt de handen vol aan het opschalen van de productiecapaciteit. En elke vorm van exportbeperking werkt eigenlijk als zand in de machine.
Want?
Nou, als landen zich gaan bemoeien met wie er gebruik mag maken van bepaalde apparatuur, zou je tegenreacties kunnen oproepen. Namelijk dat andere landen gaan zeggen, nou, als jullie al die onderdelen, of als jullie al die machines gaan opeisen, dan gaan wij de onderdelen niet meer leveren. En je ziet eigenlijk dat zo'n beademingsapparaat uit honderden onderdelen bestaat die van de hele wereld komen. En die komen uit Taiwan, uit China, ook uit Europa. En als Amerika zegt, wij willen alleen die apparaten voor onze eigen bevolking gebruiken, dan loop je dus de kans dat de toeleverancier zegt, dan leveren we helemaal geen producten meer.
Dan krijg je eigenlijk een soort economische, misschien wel geopolitieke strijd over die beademingsapparaten.
Ja, en je ziet hoewel Trump die strijd wel degelijk op andere terreinen voert, bijvoorbeeld tegen China, nu toch wel het besef is doorgedrongen dat het, als het om de volksgezondheid gaat, dat je juist dan die mondiale samenwerking nodig hebt. En dat je juist moet proberen de exportdrempel zo laag mogelijk te houden om een toevoer van alle essentiële onderdelen van zo'n beademingsmachine mogelijk te maken. Je ziet dus wel een onderscheid in dat onderdelen, bijvoorbeeld mondkapjes en zo, die worden wel geannexeerd. Maar echt complexe machines, zoals beademingsapparaten, daar zijn ze toch terughoudend mee.
Dankjewel, Mark.
Graag gedaan.
We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl/podcastabonnement. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bont, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Pettersen. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.